Goedemorgen, zusters en broeders, jong en oud. Van harte welkom in deze dienst. Dominee Van der Dussen zal voorgaan vandaag. We zullen vanmorgen het heilige avondmaal vieren. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat u een goede en gezegende tijd met ons zult hebben. En dat wij dat met elkaar zullen hebben. Ook een hartelijke groet aan degenen die bij ons zijn in deze dienst. Alleen niet in dit gebouw zitten, maar thuis meeluisteren of later meeluisteren. Mijn naam is Wim Mooiweer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik samen met de dominee na de dienst daar, in het begin van de kerkzaal, zeg maar. Misschien zijn er onder u die om wat voor reden ook het fijn vinden als ze samen met hen en voor hen gebeden wordt. Een persoonlijk gebed. Enkele leden van onze gemeente willen dat graag doen. En er is daar gelegenheid voor na de dienst. En dan staan ze voor u rechts van de preekstoel. Ook de gasten zijn daar van harte welkom. Organist vanmorgen is Jaap Mulder. De collecte is voor de diaconie. Vanmorgen komen kinderbijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 1 bij elkaar. Op dinsdag 10 februari is op 92-jarige leeftijd overleden onze christelijk gereformeerde zuster, mevrouw H.G. van der Welen Elzenaar. Zij woonde op het laatst in het verpleeghuis De Orangerie. Zaterdag 14 februari, afgelopen zaterdag, is zij begraven. Bert-Jan van den Berg zal u kort iets vertellen als het goed is over de cursus persoonlijke voorbeden.
Goedemorgen. U heeft het al gehoord, na afloop van de dienst is er weer gelegenheid voor persoonlijke voorbeden aan de rechterkant van de preekstoel. En er zijn mensen die dat graag met u willen doen. Maar die mensen hebben ook inderdaad een cursus gevolgd om inderdaad te leren bidden met andere mensen die voor gebed komen. Moet dat nou om als christen te leren bidden? Nou, ik heb er eentje van anderhalf en die heeft moeten leren lopen met vallen en opstaan. En bidden is denk ik ook iets wat je leert door vallen en opstaan. En daarom hebben wij een cursus georganiseerd. En die komt op een aantal avonden door de week op woensdagavond bij elkaar. In de contactvleutel heeft daar al het een en ander van gestaan. Achter in de kerk hangt een poster. Er zijn flyertjes achter in de kerk die uitgedeeld worden. Ik wil u oproepen, als u geïnteresseerd bent hoe persoonlijk te bidden met andere christenen of niet-christenen, maar die misschien christen willen worden, dan bent u van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.
In de dienst van deze middag gaat onze eigen dominee De Jong voor. Na afloop van de dienst van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. En u bent van harte welkom. We zullen nu zingen lied E2. En na foto met groet zingen we Psalm 147, vers 1 en 4. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Wij zullen nu stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Vader die de hemel en de aarde geschapen heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week zondagmorgen en de week daarvoor hebben Lisette en Jolinde iets verteld over het concert van de Young Continental Singers hier in Eindhoven. Zometeen gaan de Young Continental Singers naar Goes. En het geval wilde dat zij zich voor onze kerk verzamelden. We hebben ze gevraagd of ze met die reis voor de boeg toch nog kans zagen iets te zingen voor ons. En die kans zagen zij. Welkom, Young Continental Singers. Dank jullie hartelijk. Goede, gezegende reis naar Goes. De kinderen van de Bijbelgroepen en de jongeren van tienergroep 1 kunnen nu naar boven gaan. Laten wij nu bidden. Heere God, wij danken u voor de verrassing die we zomaar kregen. En wij bidden u dat deze jongeren nu in Goes mensen blij kunnen maken en ook daar tot uw eer kunnen zingen. Wij danken u dat u ook deze morgen weer met open armen op ons wachtte. En dat we van u verwachten mogen dat u door uw Heilige Geest vrede in ons hart legt. Wilt u dat doen? In de prediking van het evangelie. En in de viering van het avondmaal. Kom, Heilige Geest, neemt u deze ruimte in bezit en neem ons op in de vrede van Christus. Amen. Ik preek vanmorgen over Jezus Christus, de geneesheer voor zondige mensen. De dokter voor zieken. U vindt het in het 31ste en 32ste vers van Lucas 5. We lezen het hele stukje waarin die versen staan, vers 27 tot 32. En luistert u daarvoor naar Mieke Lakerveld.
Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten, die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.
Jezus, dokter voor zieke mensen. Jezus gekomen om zondaren te roepen. Dat sluit op elkaar aan. En dat nodigt uit om vanmorgen eens te kijken naar zondig zijn als ziekte. Veel vaker wordt het omgekeerd en wordt er als mensen ziek zijn hardop of stilletjes gevraagd, zou dat soms met zonde te maken kunnen hebben? Is zonde een oorzaak van ziekte? Met allerlei ingewikkelde discussies en soms hele pijnlijke gezegdes die daaruit voortkomen. Nu komen we van een heel andere kant. Nu gaat het over zonde doen. Of iets preciezer nog, dat wij allemaal zondig zijn, waardoor we zonde doen. En dan daar de vraag aan gekoppeld, zijn wij dan soms allemaal ziek dat we zonde doen? Zondigheid als ziekte. Omdat Jezus dus die koppeling zelf legt. Waar is een dokter voor? Voor gezonde mensen? Nee toch? Toch voor zieke mensen? Nou dan, dan ben ik toch gekomen om zondaren te roepen. In de vroege kerk was dit heel gewoon. Om, als het over zondigheid van onszelf ging, om dan te zeggen, ja, wij zijn ziek en we hebben een dokter nodig. Ook al was je lichamelijk kerngezond en mentaal, dan was dit toch het gevoel dat ik toch altijd maar weer er tegen moet vechten dat ik niet ga vloeken. Of dat ik toch moet vechten tegen mijn geldzucht en mijn hebzucht. Of dat ik moet vechten tegen mijn egoïsme. Dat ik toch behept ben met altijd maar weer verkeerde neigingen. In de vroege kerk vond men het heel gewoon om te zeggen. Dat is een kwaal waaraan we lijden. Een hardnekkige, boze kwaal. En dat leeft niet goed. Daar zouden we van genezen willen worden. In de vroege kerk noemde men zowel de doop als het avondmaal zonder omwegen een medicijn. Er staat een medicijn hier in de kerk. Zo zei men dat. En Jezus gold als de arts die je genezen wil van je zonde. En het loont de moeite om eens je te oefenen in die beeldspraak en zeggen van, hé, wat levert dat nou op als wij het zo ook eens bekijken, dat wij allemaal, zonder één uitzondering, ziek zijn van zonde. Dat we een kwaal hebben, waardoor we verkeerde neigingen hebben. En dat er een medicijn vandaag staat en dat Jezus de arts wil zijn. Het eerste dat het oplevert is dat je op die manier last krijgt van zonde. Meer last dan wanneer je, zoals in de kerk, de neiging bestaat, ervan uitgaat van, nou ja, dat is nu een keer zo. Zo zitten we nou eenmaal in elkaar. En daar valt ook niet aan te ontkomen. Je moet je er maar op instellen. Als je zegt, nee, het is een ziekte, dan kom je veel meer tot een besef van, hoe kom ik er vanaf? Want dat weten we allemaal wel. Ziek zijn is buitengewoon hinderlijk. Of het nou een verkoudheid is in de allersimpelste vorm of iets heel ergs. Ziek zijn, dat stoort. Daar wil je van af. En daar ga je voor naar de drogist of naar de dokter of naar het ziekenhuis. Die neigingen dus van hebzucht, van dat je eerder je eigen belang belangrijk vindt dan dat van de ander. Die driften waar je last van kunt hebben, waardoor je ineens in een razende vloekpartij losbarst, terwijl je het eigenlijk niet wil. En al die dingen die je in je eigen leven herkennen kunt. En we zeggen, ja, dat is niet goed. Op het moment dat je voor jezelf de conclusie trekt, ja, ik ben ziek. Dan krijgt het eigenlijk iets schokkends. Ik ben ziek. En dan betekent het ook, dan wil je er toch vanaf. Dan kan je niet meer zeggen, ja, dat is nog een keer zo. Ik sprak vorige week van ons geweten. Dat kan spreken, dat je kan aanklagen, waardoor je ook boos op jezelf kunt worden. De kerkvader Augustinus zegt, vergelijk dat maar met pijn. Als je boos op jezelf wordt, als je geweten spreekt, als je tegen jezelf denkt, bah, weer niet goed. Augustinus zegt, dan voel je een soort pijn, een pijnscheut van de ziekte die zonde heet. En die pijnscheut, die wil je, om zo te zeggen, motiveren om naar de dokter te gaan. Maar je gaat alleen naar de dokter als je denkt dat hij wat voor je kan doen. En als Jezus zich dus hier zich zo neerzet en presenteert. Ik ben de geneesheer. En ik ben gekomen om zondaren te roepen. Juist omdat ik de geneesheer ben. Dan zit daar dus ook zijn pretentie in dat hij wat kan doen voor ons. Dat hij ons genezen kan en wil. Het is zelfs zo sterk dat hij in het stukje dat Mieke voorlas zegt, daarvoor ben ik gekomen. Dat is zijn missie, arts te zijn. En in het evangelie zie je dat dat dus inderdaad echt tweeledig is. Hij is arts voor de zieken, de blinden, de mensen met gebreken. Hij is ook de arts voor Levi, de tollenaar. Hoe geneest Jezus een mens van zijn zonde? In de eerste plaats door vergeving. Vergeving is heilzaam. Dat geweten van jou tot rust wordt gebracht. Dat je niet meer boos op jezelf hoeft te zijn. Ja, daar knapt een mens van op. Wij weten niet half hoezeer schuldbesef en een kwaad geweten kan knagen, zodat je er ook bijna lichamelijk naar van kunt worden. En dan moet je eens letten op wat er hier gebeurt, waardoor Jezus ertoe komt om dit te zeggen. De aanleiding tot zijn uitspraak is dat er een feestmaal wordt gehouden, dat Levi heeft aangericht, de tollenaar Levi, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen aanwezig zijn, samen met Jezus. Waarom nou toch een feestmaal? Ja, dat is het vergevingsfeestmaal, dat is de blijdschap dat het over is met zijn afschuwelijke leven in zonde. Het is hem vergeven. Een feestmaal. En daar zitten dus allemaal andere zondaren bij. Nou, dat is nou de genezing van de vergeving. Vergeving is dus ook meer dan zeggen het is je vergeven. Vergeving wordt door de Heer God ook omgezet in een viering van blijdschap. En dat zit ook oorspronkelijk in het avondmaal. Al is dat later overwoekerd door allemaal andere dingen. Maar die wijn van het avondmaal, daar zit nog iets in van het feestelijk. Al vaker gezegd, we leven niet op water en brood bij het avondmaal. We leven op brood en wijn. Iets van feestelijkheid zit erin. Het valt daar echt van je af. Het kwade geweten wordt tot rust gebracht. Je hoeft niet meer boos te zijn op jezelf. Er komt een zekere vrolijkheid in de lucht. Vergeving. Dat is genezend. En daarom kon de vroege kerk ook echt zeggen, het avondmaal, de eucharistie, het is medicijn, mensen. En zo moet je het ook weer leren vieren. Als medicinaal. Met die wijn als de gezondmakende drank van de vreugde, dankzij het bloed van Christus. Dat is het eerste. En het tweede is dat Jezus geneest doordat hij Levi en al die anderen en ook ons roept tot een nieuw leven. Het eindigt zo, vers 32, dat hij zegt: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Is dat nog wel iets te veel gericht op wat de zieke moet doen? De zieke wordt hier aangespoord, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. In de vorige vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap is het iets voorzichtiger. Daar wordt gezegd dat Jezus zondaren roept tot bekering. En daar zit dat woord roepen nog in. Dat is iets anders dan aansporen. Roepen, dat is wat hij met Levi doet. Levi, kom achter me aan. En Levi komt achter hem aan. Dat is de navolging van Christus. Dat is Jezus volgen. Dat is dat je in je leven voortaan je oriënteert aan Jezus Christus. En ook dat is genezend. Want dan krijg je een andere levensstijl. Levi is geen tollenaar meer. Maar Levi is nu volgeling van Jezus. En die leert om niet meer schraperig te zijn. Want van Jezus leer je echt andere dingen dan egoïsme en schraperigheid en razernij in vloeken en tieren. Jezus volgen. Levi, kom achter me aan. Dat is het wat er staat. En hij zegt: daar ben ik voor gekomen. Om zondaars te roepen tot bekering, tot omkeer. Het is minder dan aansporen, want dan word je op jezelf teruggeworpen. Dit is dat bevrijdende dat we hem mogen volgen. En tegelijkertijd betekent dat dat deze arts dus zegt: we gaan het anders doen. Je krijgt therapie. Ik ga jou genezen van je schraapzucht. Als je niet uitkijkt, hoort het in de kerk van: ja, we moeten veranderen. Maar ja, wat komt er weinig van terecht? Het beeld van de arts is veelbelovender. Ja, zegt Jezus, maar ik ga echt aan de slag om jullie te genezen. Ik ga echt aan de slag om jullie een andere levensstijl in het hart te kerven. En dan wordt dit beeld dus ook ineens heel erg confronterend. Wil je eigenlijk wel genezen van je ziekte? Of niet? En heb je er eigenlijk vertrouwen in dat je kunt genezen van je ziekte? Of niet? Deze arts zegt: volg mij. En dan gaat hij als een arts met je aan het werk. Dat moet je wel willen. Je moet erin geloven. Maar je mag het ook verwachten. En dan, ja, dan ga je veranderen als mens. Ook de vroege kerk wist dat in dit leven wij niet van onze zondigheid bevrijd kunnen worden in die zin dat we het helemaal achter ons laten. Ook de vroege kerk wist heel goed dat wij tot onze dood strijden met verkeerde driften en neigingen. De vroege kerk had wel, misschien sterker nog dan wij, het verlangen naar de opstanding. De opstanding om die te zien als, zeg maar, het sluitstuk van het genezingsproces. De opstanding waarbij wij dan allemaal ooit een keer van het ziekbed van de zonde eens en voorgoed worden opgericht. De opstanding uit de doden. Als het machtige gebaar van dokter Jezus die zegt: zo, en nou ben je beter. Klaar, over, goed nu. En juist omdat in de vroege kerk zo'n ernst werd gemaakt met dat genezingsproces, verlangde men er ook meer naar. En wat zal het goed zijn, de dag dat ik mag opstaan van mijn ziekbed, eens en voorgoed. En dat ik het helemaal kwijt ben. En dat het dan geen centje pijn meer kost om tot eer van God te leven. Men noemde het avondmaal het sacrament, het medicijn van de onsterfelijkheid. Hij voelde zich dus bij het avondmaal echt ook onderweg naar dat eeuwige leven. En ook dat is weer heel Bijbels. Omdat bij het avondmaal altijd weer klinkt: gedenkt de dood van de Heer totdat hij komt. Die toekomstgerichtheid erin. Nou, kortom, het levert wat op. Om het eens zo te horen. De Heer gekomen om zondaren te roepen. Om ons te genezen van de kwaal die zonde heet. En we zullen blijer met Jezus kunnen worden. Naarmate we meer beseffen dat het een ziekte is waarvan een mens zou moeten genezen. We zullen blijer worden van de wijn van de genade als we het heilzame van het feestmaal van Levi ook in ons eigen leven af en toe ervaren. En we zullen ernstiger worden in ons verlangen om los te komen van de zonde als we de roep van Jezus ook beantwoorden. Echt beantwoorden. En als hij tot ons roept: volg mij, dat we hem dan ook volgen. En we zullen vuriger hoop ontwikkelen als we inderdaad het evangelie van de opstanding niet als verre toekomstmuziek maar horen, maar als sluitstuk van het evangelie van de goede geneesheer. Amen. Laat ons zingen gezang 408. Ik heb dat uitgekozen omdat daarin ook het motief van de grote arts is terechtgekomen. Het staat, om precies te zijn, in vers 3. Een arts is ons gegeven, diezelfde is het leven. Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. Laten we gezang 408 zingen in wisselzang. Het zijn 6 coupletten. Korte coupletten. Als we nu 1, 2, 5 en 6 allemaal zingen. En dan bij 3 en 4 wisselen. 3 de vrouwen, 4 de mannen. Gezang 408. Ter inleiding op de avondmaalsviering lees ik uit Jeremia 17 en Lucas 22. Eerst Jeremia 17. Vers 13 en 14. Eerst in vers 13 een klacht over de keuze die het volk gemaakt heeft om bij de Heer weg te gaan. Heer, bron van Israëls hoop. Wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. En dan in vers 14 een gebed. Genees mij, Heer. Dan zal ik gezond zijn. Red mij. Dan zal ik veilig zijn. Lucas 22. Over het Pesachmaal dat Jezus hield met zijn discipelen. Paul voor zijn arrestatie en zijn kruisdood. Lucas 22 vers 14. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Laten wij nu zingen lied 64... uit de eigen bundel. Heer, ik kom tot u. En laten wij dan daarna het avondmaal vieren. En weet dat iedereen welkom is aan de tafel van de Heer, die met heel zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Thank you.
Geliefde broeders en zusters in de Heer, een arts is ons gegeven. Diezelfde is het leven. Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. Het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarvoor we de Heer prijzen is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. dat van dat feestmaal, dat zit al in het Oude Testament. Bij u te wonen, Heer, is goed. Met spijs en drank in overvloed wilt gij ons hart verblijden. Dat vond ik een mooi lied voor nu te zingen. Psalm 36, vers 2. Psalm 36, vers 2.
Diakenen zijn mensen die ook het hart van mensen kunnen blij maken met goede gaven. Daarom is nu de collecte bestemd voor de diakonie.
Thank you.
We zullen nu danken en voorbeden doen. Ik noem bij ons gebed voor de zieken in ons midden vanmorgen twee namen. Die van Ries van Dijk. Het herstel gaat heel moeizaam. Na de tweede operatie die vorige week vrijdag plaatsvond, heeft hij een aantal slechte dagen gehad. En er zijn andere complicaties. Het gaat niet hard. Daarom is het goed dat er op het ogenblik alleen maar uit de kring van de familie bezoek komt. En vindt hij het vooral fijn dat wij voor hem bidden en voor de zijnen. Ik noem ook de naam van Henk en Nel Koezen. Zij hebben deze week de tijding gekregen dat Henk niet naar huis zou kunnen terugkeren. Dat staat nu vast, zodat zij zich erop moeten instellen dat zij blijvend gescheiden wonen. Henk in voorlopig in elk geval Brunswijk en Nel aan de Liviuslaan. En u kunt zich voorstellen hoe dat aankomt, ook al zie je in de loop van de tijd dat het ook allemaal wel heel moeizaam zou worden, toch. Dus Henk en Nel zijn ook erg blij als wij hen willen supporten in ons gebed om kracht om samen verder te gaan. Zullen we bidden? Vader in de hemel, wij danken u dat u wat wilt doen aan onze zonde en aan ons zondige hart. En dat u ons blije hart wilt geven, juist als wij somber worden van onszelf of boos worden op onszelf. Wij prijzen u dat er een feestmaal midden in het komen van de Heer Jezus tot deze wereld zit. En dat de glans daarvan in het avondmaal aanwezig is. Wilt u ons allen tot ware blijdschap brengen over vergeving. En uw vergeving genezend voor ons laten zijn. En wilt u ons al meer leren om er geen genoegen mee te nemen dat we zondige mensen zijn, maar om de komst van de dokter te benutten en achter hem aan te gaan naar een ander leven. Wilt u door uw geest ons sterken in de strijd tegen de zonde en ons behoeden voor luiheid en gemakzucht. Maar ons ook behoeden voor mismoedigheid of zelfs wanhoop. Wij bidden u voor kinderen van u die een zware strijd hebben te voeren in hun leven tegen de zonde. Wilt u hen daarin dragen en verder brengen? En wilt u zijn met hen die last hebben, pijn lijden van en onder de zonde van anderen? En ook voor hen heling brengen. Wilt u ons allen gevoelig maken voor het nieuwe leven en ons tot een dieper verlangen brengen naar een leven tot eer van u in het spoor van de Heer Jezus? Wij bidden u voor de zieken onder ons. Al diegenen die met dokters en ziekenhuizen te maken hebben. Met hoop en vrees. En voor allen die chronisch ziek zijn, er een plek in hun leven aan moeten geven, terwijl het zoiets wezensvreemd is. Heer, ontferm u. Wilt u zich over Henk en Nel Koeze ontfermen? Wilt u ze kracht schenken om de weg te gaan die voor hen ligt? En ze bergen, elk van beiden, in uw vrede. Wilt u bij Ries van Dijk zijn, nu het zo tegen zit en zo moeizaam gaat, en het herstel belast wordt door complicaties? Heer, wilt u hem dragen, dag aan dag, en het goed maken? En zo ook zijn vrouw en kinderen dragen. Heer, zend uw tederheid uit naar die zieken die niet meer op genezing durven hopen. En diegenen onder ons die zo oud zijn geworden dat ze het levenseinde steeds meer onder ogen zien. Bewaart u ook hen voor de wanhoop en geef ze zicht op uw toekomst. Wij danken u voor de arts die ons gegeven is, het leven zelf, onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laat ons gezang 460 zingen, alle 5 verzen in wisselzang. 1, 3 en 5 allemaal, 2 de vrouwen, 4 de mannen. En let u in het bijzonder op de 3e en de 4e regel van het eerste couplet.
Thank you.
genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.